Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Welkom beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van februari 2024 inmiddels. Aan de lijn heb ik Femke Veldman, huisarts. Hoi Femke.
Hallo.
En ik ben Mark Krukkering, ook huisarts. We hebben vandaag weer een aantal mooie artikelen. Maar voordat we daarmee beginnen, allereerst al nog even een pitch geven voor het NAG-congres, waar hopelijk iedereen die hier naar luistert naartoe gaat, op 15 maart in Den Bosch. En er zijn nog tickets beschikbaar met een vroegbekorting tot 15 februari. Nou, ik weet in ieder geval dat Femke er naartoe gaat en Tessa en ik, zei de gek. Ik heb er wel zin in. Jij?
Ja, ik heb er zeker wel zin in, ja.
Ja, leuke onderwerpen, goede speakers.
Ja.
Voor de mensen die het helemaal niet kunnen of niet willen. We gaan nog een aantal van de keynote speakers gaan we nog interviewen. En er komt nog een podcast van voor de mensen die dat graag naar willen luisteren. Vandaag 6 onderwerpen, 5 nieuwsitems en 1 kat. We tikken af met pijn op de borst bij vrouwen. Daarna een stukje over het niet-pluisgevoel bij longembolie. Vervolgens over de voldoende voedingswaarde in veganistische moedermelk. Dan wat over teledermatoscopie. En als laatste switchen en antistolling bij kwetsbare ouderen qua nieuwsitems. En dan zal Femke nog wat vertellen over een kat. Een critically appraised topic. Dat gaat over intercranieel letselnaanval bij ouderen. Haakt ook een beetje aan bij dat laatste nieuwsartikel.
Ja.
En de veiligheid van DOAX en ten opzichte van de vitamine K-antagonisten. Zal ik met de eerste beginnen?
Ja, pijn op de borst bij vrouwen. Vertel.
Ja, vraag of ze ook kortademig zijn. Mannen en vrouwen die pijn op de borst hebben en daarnaast kortademig zijn, krijgen vaker een hogere urgentie toegewezen bij telefonische triagegesprekken. Nou, het is een onderzoek die heeft daarna gekeken. En dat lijkt eigenlijk vooral passend te zijn voor vrouwen, omdat ze met deze combinatie eigenlijk wel een verhoogd risico hebben op zowel acuut coronair syndroom of een andere levensbedreigende aandoening. En dat blijkt uit cross-sectioneel onderzoek. Dat is opgenomen in regio Utrecht tussen 2014 en 2017. Daar hebben ze 2195 bellers hebben ze gekeken of naast de pijn te borstklachten waarmee ze presenteerden ook kortademigheid was. In deze groep melden 49,9% eveneens kortademigheid. Als je dan kijkt hoeveel mensen van die hele groep blijken nou uiteindelijk ook een acuut coronair syndroom te hebben, waren dat 252, oftewel 11,5% van de mensen die belden. Dan verschilde het een beetje tussen mannen en vrouwen. Bij mannen maakte het dan eigenlijk niet uit of je kortademig was of niet, of je dat rapporteerde. En bij vrouwen was dat voor het ACS niet zo. Maar gecombineerd met andere levensbedreigende aandoeningen, en dan denk je aan een aortadissectie of acuut hartfalen of een longembolie, dan was dat wel zo. Dan maakte dat wel uit. Was het een hoger risico? Bij mannen was het verschil er niet. Dus het onderzoek zegt, nou, vrouwen maakt het uit, hou daar rekening mee. Een van de tekortkomingen van het onderzoek was dat ze niet van alle triagegesprekken konden rapporteren of er naar kortademigheid gevraagd was. Dan misten ze in ongeveer een kwart. Misten ze die gegevens, dus dat kan wat vertekening opgeven. Nou, ze concludeerden, het is terecht dat vrouwen met pijn op de borst en kortademigheid een wat hogere urgentie krijgen toegewezen dan vrouwen zonder kortademigheid.
Ja, ja, kort en krachtig.
Ja, volgens mij ook.
Dus ja. Het is goed om er naar te vragen. Het geeft iets meer kans op de grote groep van ACS met andere levensbedreigende aandoeningen.
Ja. Ja. En dan willen we een longembolie niet missen.
Nee.
Toch, Femke?
Inderdaad.
Mooi bruggetje.
Nieuwsitem 2. Dat gaat over het niet-pluisgevoel bij vermoeden van longembolie. Nog zoiets lastigs. De diagnose longembolie, dat is niet eenvoudig te stellen. Anderzijds is het ook onwenselijk om natuurlijk iedereen een CT-scan aan te doen. Dus daarom de beslisregels. En een onderdeel hiervan is het niet-pluisgevoel van de arts. Nou, hoe goed voorspelt dit niet-pluisgevoel naar de aanwezigheid van een longembolie? Er zijn Nederlandse onderzoekers mee bezig geweest. Die voerden een meta-analyse uit van 16 prospectieve cohortonderzoeken naar het diagnostische traject van een longembolie. En zij kregen de data van 20.700 patiënten bij wie een longembolie werd vermoed. 15% werd van hen gezien door de huisarts. Dus dat is in die zin maar een kleiner percentage. De auteurs die scoorden bij iedere patiënt of de arts een niet-pluisgevoel had. En dat hield in dat ze dat de arts in het dossier dus de longembolie als meest waarschijnlijke diagnose vond. De voorspellende waarde gaan we het dan over hebben. De gemiddelde prevalentie van een longembolie was 20%. Maar varieerde tussen de onderzoeken best wel fors. Tussen de 7 en de 41%. Nou, dat is wel groot. En ook het percentage waarin de arts een niet-pluisgevoel had, verschilde flink. Dat was gemiddeld 29. Maar dat was van 22% tot maximaal 62%. Nou, en wanneer de dokter een niet-pluisgevoel had, werd uiteindelijk bij 29% van de patiënten een longembolie aangetoond. Nou, dat is best wel een fors percentage. Ja. Zonder dit niet-pluisgevoel betrof het 9% van de patiënten. Nou, noemen de auteurs wel een paar beperkingen van deze meta-analyse. En daarvoor vermelden ze onder andere dat de verschillende... wat is de definitie eigenlijk van een niet-pluisgevoel? Dat verschilde ook per onderzoek. En ze konden ook niet corrigeren voor ervaring van de arts, wat natuurlijk ontzettend meespeelt. En ook het vermoeden dat in sommige gevallen de dedimer al bekend was voordat de arts aangaf of die het vermoeden had dat er een longembolie speelde. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje vals spelen.
Ja, dat is wel een beetje vals spelen, toch?
Ja. Desalniettemin concludeerden zij wel dat het niet-pluisgevoel waardevol is bij de diagnostiek naar een longembolie. En dat geldt dus ook bij lagere prevalenties van longembolieën, zoals bij ons in de eerste lijn. Dus neem het serieus, dat niet-pluisgevoel.
Ja, wat ik lastig aan dit onderzoek vond, want het klinkt alsof ze gewoon de statusen zijn doorgaan van die patiënten. Ik denk dat heel veel van ons niet-pluisgevoel zit in de non-verbale signalen die iemand afgeeft. En dat je dat registreer je niet heel bewust, maar dat is dan je niet-pluisgevoel.
Mm-hmm, ja.
En dat, ja, dat mis je gewoon als je een status doorbladert.
Ja.
Dus ik vraag me af of ze helemaal het niet-pluisgevoel hebben getest. Of dat ze, in ieder geval gemankeerd om niet-pluisgevoel.
Ja, klopt. Ja, want nu stellen ze dus eigenlijk dat niet-pluisgevoel een beetje gelijk aan het feit dat je de longembolie als de meest waarschijnlijke diagnose acht. Maar ik zie het juist als een patiënt die zit voor je en eigenlijk voldoet hij er niet helemaal aan dat longembolie-verhaal. Want anders dan stuur je gewoon, dan ga je gewoon echt gericht daarop kijken en verwijzen. Maar juist die patiënt die het er niet helemaal aan voldoet. Maar ik heb er toch een beetje een naar gevoel bij, dat niet-pluisgevoel. Ja, dan heb ik niet het als meest waarschijnlijke diagnose bovenaan staan.
Nee, daarom.
Ja.
Nee. Omgekeerd heb je ook het pluisgevoel, hè? Dat met kindjes meestal. En dan hoef je de wachtkamer open te trekken, het kind in blik, één blik en denk je, valt wel mee.
Ja, leg dat maar eens uit aan een moeder die bezorgd is.
Ja, daar ben ik dan het volgende half uur mee bezig.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar, Tessa, nou laatst opnieuw over DVT en longembolieën. En dat de richtlijn daarvoor veranderd zijn. Dus Wells criteria voor de DVT, maar dan de Years criteria die in het ziekenhuis al langer gebruikt waren voor de longembolieën. Ja, dat is wel leuk, wat een leuke podcast.
Dan gaan we snel over naar de veganistische moedermelk. Vond ik echt een nieuwsitem voor jou.
Ja, precies. Ja, er is zoveel raakvlakken met mijn eigen leven. Ja, leuk.
Nou, je bent wel vegetarisch.
Ja, niet veganistisch, hè? Dat is het verschil.
Klopt, maar het komt in de richting.
Ja. Sommige mensen maakt het weinig uit. Dat gaat over baby's die moedermelk krijgen van veganistische moeders. Die lijken gelukkig geen risico te lopen op een tekort aan vitamine B2 en carnitine. Wat doet carnitine ook alweer, Femke?
Hele goeie. Ik heb het opgezocht, maar...
Dat was gisteren, je bent er weer kwijt.
Ja, kort is mijn geheugen.
Het gaat over het transport van vetzuren.
Hartstikke goed.
Ik moest het ook opzoeken.
Heel eerlijk.
Dus dat heb je nodig om vetten te kunnen veranderen. Anders komt het niet op de plek van bestemming.
Ja.
En deze twee voedingsstoffen zitten voornamelijk in dierlijke voeding. En zijn essentieel voor onder andere neurologisch aanleg. En de opname van energie uit vetten. Wat hebben ze gedaan? Een kleine groep. 25 veganistische moeders en 25 gematchte moeders. De zogenaamde omnivoren, denk ik dan. Gemiddeld 33 jaar. Leken heel erg op elkaar, behalve dat de veganistische moeders ietsje lichter waren met een BMI van 22,2. En daarnaast gebruikten de veganistische moeders 92 procent gebruikt wel vitamine supplementen. Dus dat, dan zou je kunnen zeggen, dat is een beetje vals spelen. Als je het goed wil meten. Waarvan ook 57% vitamine B2. Tegenover geen van de moeders die alles aten. Die deden het allemaal niet.
Ja, die alles aten.
Hè? Ja, precies.
Maar nog even, dat vitamine supplement, ja. 92%. Zit daar nou carnitine ook in?
Dat weet ik niet, maar daar ga ik wel even vanuit.
Ik zie dat nergens in terug dat dat in de supplementen zit. Je kan wel een carnitine supplement nemen, maar in de multivitamine supplementen of een mama iets, ja. Daar zit geen carnitine in.
Oh.
Wat ik ervan kan vinden. Ja.
Maar dan is dit een mooie uitkomst, want de vitamine B-concentratie in moedermelk en bloed waren vergelijkbaar tussen de groepen. Ongeacht eventueel gebruik van supplementen, dus dat maakt allemaal niet uit. En het grappige was, hoewel de bloedconcentratie van de carnitine bij veganistische vrouwen wel lager was dan in de controlegroep, bleek de moedermelkconcentratie wel vergelijkbaar te zijn. Dus schijnbaar die melkklieren denken, ik hou die carnitine lekker vast. Dat is onduidelijk hoe ze dat doen, maar dat doen ze wel. En daardoor kreeg de baby genoeg carnitine binnen.
Ja, ja, het is toch prachtig hoe dat werkt, hè?
Ja, ja. Ja, ten koste van de moeder misschien, maar baby maakt het goed.
Ja, ja.
Nou, een grappig klein onderzoekje. Beperking is natuurlijk dat het een klein onderzoekje is. zelf rapportage over dieet. Dus mensen, ik denk dat ze gevraagd hebben, ben je veganistisch? En daar maar op een woord een blauw oog hebben geloofd. En ze hebben niet. Je kunt natuurlijk op een andere manier ook de baby nog wat ondersteunen met andere aanvullende voeding. Dat missen ze, dat hebben ze niet.
Ja.
Vind ik wel passen in een beeld waarin er een boel vraagtekens waren over vegetarisch, veganistisch eten, zeker bij kinderen. Volgens mij hebben we een paar maanden geleden ook een nieuwsartikel dat daar ook over ging. Dat eigenlijk die vraagtekens veel meer ingevuld worden. Dat we niet weten of het schadelijk was, maar dat eigenlijk de uitkomt dat het tot zover geen schadelijke, dat er geen echte beperkingen zijn aan een, zeker niet aan vegetarisch. Veganistisch blijft nog een beetje een open boek.
Ja. Ja, ik zag dit onderzoekje zag ik ook op heel veel verschillende websites als onderbouwing van dat veganistische eten, in ieder geval voor borstvoeding, niet op dit vlak nog niet schadelijk is op deze twee stoffen. Dus zo'n onderzoek dat vindt wel gelijk vaste grond op heel veel websites.
Ja, wordt ook wel heel ook misschien wel weer heel makkelijk omarmd.
Ja.
Door de believers.
Ja. Ja, en ja, dan moet je, dat is natuurlijk op zich goed dat er wetenschap gebruikt wordt om, om die gaten in te vullen. Aan de andere kant moet je er ook waakzaam op zijn dat het dus niet gaat invullen dat het eigenlijk voor al die stofjes zo geldt. Dus het is goed om naar meer van dit soort vitamines te kijken, denk ik.
Ja, eens.
Dan iets heel anders.
Back to teledermatoscopie.
Ja. Ja, teledermatoscopie. Dus dermatoscopie op afstand. Verwijzen of niet. En hier gaat ook een stukje over hè, in het NAG-congres.
Ja.
In ieder geval over dermatoscopie.
Ja, want Cecile Koelink en Els Visser die geven daar een skills lab over. Dus als je dat nog een keer bij wil wonen. Ik vermoed dat de sessie al redelijk vol zit. Maar het is wel leuk dat dat ook op het NAG-congres gegeven wordt.
Ja, zeker. Maar dit nieuwsitem gaat dus over teledermatoscopie. Dat biedt huisartsen natuurlijk de mogelijkheid om laagdrempelig even een dermatoloog mee te laten kijken met een dermatoscopisch beeld. Nou, de vraag is, heeft het nou effect op het verwijzen? Nou, dat blijkt zeker wel uit een Amsterdams onderzoek. Meer dan de helft van de huisartsen past namelijk hun verwijsbeslissing aan na inzet van teledermatoscopie. En dat zullen we eens even een beetje uitsplitsen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC die brachten in kaart wat teledermatoscopie voor impact heeft op het besluit van de huisartsen. Het is wel goed om hierbij te realiseren dat de eerste twee auteurs van dit onderzoek bij Xiels werken in het kader van belangenverstrengeling. Nou, die onderzoekers die analyseerden retrospectief 6364 consultaties. Dus dat zijn ruim 6000 consultaties van Nederlandse huisartsen tussen 2015 en 2020. Hierbij includeerden ze alleen de consultaties waarbij bekend was of ze vooraf wel of niet verwezen zouden worden. Dat moet je natuurlijk aanvinken. Zonder teledermatoscopie. En ook nadien of er verwezen werd. Nou, dat is natuurlijk wel heel leuk om dat tegenover elkaar te zetten. En in meer dan de helft van de gevallen, dat was dus 52%, paste de huisarts hun eerste verwijzingsbeslissing aan na de teledermatoscopiebeoordeling. En dat is even onderverdeeld in maligne, premaligne en de goedaardige huidaandoeningen. Dan heb je de diagnose na consultatie, die waren 9,3% was maligne. 8,8% was premaligne. En bij meer dan 80% waren het goedaardige huidaandoeningen. Nou, als je dat dus zo onderverdeelt in die drie groepen, dan waren van de van die 9% maligne, dat waren dus 590 maligne aandoeningen, wilde de huisarts aanvankelijk 118 patiënten niet verwijzen. Nou, na deze consultatie verwezen zij 67 patiënten alsnog. En dat was dus 57% van de oorspronkelijke thuisblijvers.
Ja.
Nou, als je dan naar de premaligne aandoeningen kijkt, dat waren 561 premaligne aandoeningen. Wilde de huisarts aanvankelijk 162 mensen niet verwijzen. En toen die consultatie was geweest, toen verwezen zij 26 patiënten alsnog. En dat was 16% van de oorspronkelijke thuisblijvers. Nou, dan heb je als laatste heb je de groep goedaardige huidaandoeningen. Was 5200 patiënten hadden een goedaardige huidaandoening volgens de teledermatoscopie. En de huisartsen wilden aanvankelijk de bijna 3400 patiënten verwijzen. Nou, van die groep is ruim 2500 patiënten zijn niet verwezen na de teledermatoscopie. Dus dat is 75% is niet meer verwezen, omdat het een goedaardige huidaandoening bleek. Nou, dat is natuurlijk wel een fors percentage. Nou, het heeft een aantal beperkingen, dit onderzoek. De consultaties waarbij de dermatoloog geen diagnose heeft gerapporteerd, die werden niet geïncludeerd. Tja, dan kunnen natuurlijk de werkelijke percentages wat anders zijn. En daarnaast is er dus mogelijk sprake van belangenverstrengeling, omdat de eerste twee auteurs bij Xiels werken. Maar ja, aan de andere kant zijn grote getallen en het zijn wel heldere percentages. Dus, maar het is goed om het even in het achterhoofd te houden. Nou, ik vond het wel een interessante uitslag. Wat vond jij hiervan?
Ja, nou, toen ik het in eerste instantie lag, was ik er niet zo onder de indruk. Maar ook een beetje kritisch over die belangenverstrengeling. Maar zeker al die mensen die niet verwezen worden, en dat zijn de echte bulk. Dat maakt toch echt wel uit. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele vriendelijke oplossing. Ja. Waarbij de dermatoloog wat minder wordt belast. Want ik denk dat dit kan hij natuurlijk sneller doen dan een consult.
Ja.
Dus dat vind ik wel mooi. Ik zat eigenlijk nog even kijken naar de... Want wat gek dat van de groep van de maligne, dus 9,3%, daar komt dan maligne uit. En dan wordt iets meer dan de helft wat verwezen. Terwijl als jij aan een dermatoloog vraagt, is het kanker? En die zegt, ja, dat is denk ik kanker. Dan denk ik, dan zal ik het verwijzen. Maar met name basaalcelcarcinomen, als je daar comfortabel mee bent, kun je die natuurlijk prima zelf verwijderen.
Ja.
Dus ik vond eigenlijk goed onderzoek.
Ja, doe jij het, dermatoscopie?
Nee, dat wil ik eigenlijk wel. Ja, maar dan moet ik aan het eerder onderzoek denken. Dat je, als je dat doet, moet je niet alleen een dermatoscoop hebben, maar ook de training erin. Anders dan voegt het niet zoveel toe. Dus ja, daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen.
Nee. Het lijkt mij dat dermatoscopie zich juist wel goed leent voor om dat plaatje even door te sturen. Je hebt zelfs die dingen die zijn op de telefoon aangesloten. Dan heb je meteen alle foto's sla je op je telefoon.
Ja.
Die heb ik overigens niet. En als ik dus een foto maak, dan moet ik dus tegelijkertijd instellen, dermatoscoop vasthouden en op het knopje drukken om een foto te maken. Dus dat als de patiënt of als er geen persoon bij is om dat vast te houden, dan maak ik de foto met mijn neus.
Oh ja, ja. Dat ziet er wel heel grappig uit.
Ja, dat ziet er echt heel knullig uit. Maar ja, afijn.
Ja, ja, ja.
Laten we door naar het volgende nieuwsitem. Dat is het vijfde nieuwsitem.
Ja, dat is switchen van antistolling bij kwetsbare ouderen. Dat is eigenlijk de vraag. Kunnen kwetsbare ouderen, dus niet ouderen, maar de kwetsbare groep, met atriumfibrilleren veilig overstappen van een vitamine K-antagonist naar direct werkende orale anticoagulantia, de DOAX? Een recent Nederlands gerandomiseerd onderzoek liet erop eigenlijk opvallende resultaten zien. Want kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren die overstapten van een vitamine K-antagonist naar een DOAC, hadden juist een hoger risico op bloedingen dan patiënten die VK bleven gebruiken. Nou, wat hebben ze gedaan? 1330 kwetsbare ouderen opgesnord. Die dan ook op de Groningen Frailty Indicator een score van 4 hadden. Om even aan te geven hoe kwetsbaar ze waren.
Hoe hoog is 4? Hoe kwetsbaar ben je dan?
Ja, dat vond ik eigenlijk dus niet zo heel hoog. Want dat is gaat ook over, dat zijn meer ADL-vragen. Kunt u dingen als zelfstandig boodschappen doen? Bent u vaak alleen? Voelt u zich eenzaam? In die orde van vragen. Mm-hmm. Als je dan 4 voldoet. Dus een score van 0 tot 15. Dus dan ben je ook nog niet weer... Het is ook niet de super kwetsbare groep.
Nee.
Binnen de kwetsbare. die zijn opgesnord via de trombosecentra. Een van de 8 deelnemende trombosecentra in Nederland. En dan werd ze gewoon de helft werd in één groep gezet en de andere in de andere groep. En dan hebben ze gewoon gekeken naar majeure en klinisch relevante niet-majeure bloedingen tussen die twee groepen. Dan blijkt dat de patiënten die overstapten naar een DOAC een 69% hoger risico hadden op het krijgen van een majeure of klinisch niet-relevante niet-majeure bloeding. Hm. Dan de patiënten die gewoon met rust had gelaten en aan de vitamine K antagonist hebt gehouden. Er waren geen verschillen tussen de groepen in tromboembolische events of sterfte door alle oorzaken. Hm. Heeft ook een aantal beperkingen in deze studie. Bestond dat patiënten die goed waren ingesteld. Dus misschien moet je die met rust laten. En nou, dan zeggen ze zelf, ja, die groep was niet groot genoeg. Maar 1300 mensen, ongeveer een goede 600 in elke groep. Nou, vind ik ook niet een klein onderzoek, moet ik zeggen.
Nee.
Dus dan zeggen ze, wees voorzichtig met het overzetten van patiënten met AF naar een DOAC die goed zijn ingesteld op een VKA. Want waarschijnlijk heb je een hoger risico op bloedingen.
Ja, en deze studie is ook voortijdig gestopt, hè?
Ja.
Dus het was wel zodanig groot verschil, vonden ze, dat het gestopt is.
Ja. Ja, op een gegeven moment, dat heeft toch mee te maken dat op een gegeven moment is dan eigenlijk ethisch niet meer verantwoord om nog te zeggen, we gaan door. Want je weet dat je de doorgroep eigenlijk aan een risico blootstelt wat buiten de medisch-ethische richtlijnen gaat van dat onderzoek.
Ja. Ja.
Wat denk jij daarvan?
Ja, ik vind het een heel lastig onderwerp. Wat nou wijs is, do no further harm, hè, met medicatie bij kwetsbare ouderen, hebben ze nou nodig of geef je het niet? Of welke geef je dan? Dus dit is een puzzelstukje bij dat vraagstuk. Moet je ze nou actief gaan switchen? Nou, na dit onderzoek denk ik, daar zou ik nu in ieder geval niet aan denken. Maar ja, dit is dus een hele specifieke groep van kwetsbare ouderen die goed ingesteld zijn. En dan is het juist leuk om dit dan weer te kunnen vergelijken met een andere vraagstelling die daar eigenlijk ook over gaat. En dan komt er juist een beetje het tegengestelde uit. Dus dat is wel leuk om dat nu zo samen te voegen in deze nieuwsitems. Dat is dus een kat. Nou, wat is een kat? Het is een... kritisch beoordeeld onderwerp op basis van wetenschappelijke literatuur. In het Engels dus een critically appraised topic. En dat gaat dan over een intracranieel letsel na een val bij ouderen. Dus dat is een val bij ouderen. En dan is de veiligheid van een DOAC vergeleken met een VKA. Dat heeft een casus om te beschrijven wat dan eigenlijk de vraag is. Dat gaat dan om een 80-jarige vrouw, bekend met de ziekte van Parkinson, Parkinson-dementie en atriumfibrilleren. Daarvoor gebruikt ze antistolling, acenicumarol. Ze valt regelmatig, waarbij zij ook met enige regelmaat op haar hoofd terechtkomt. In verband met het gebruik van die vitamine K-antagonist komt zij dus in principe na elke val in aanmerking voor een beoordeling in het ziekenhuis. De patiënt vindt het heel belastend, dat begrijpen we. En naar aanleiding van deze casus ontstond dus die vraag. Zou een van de directe orale anticoagulantia, oftewel een DOAC, een lager risico op een intracerebrale bloeding geven na een val op het hoofd? Die vraag lijkt me zo helder. Overigens, als die vraag zo is dat een DOAC minder gevaarlijk is, ja, dan zal ze nog steeds in aanmerking komen voor een beoordeling. Want hoofdtrauma bij een anticoagulantia is dus hetzelfde beleid. Of je nou een DOAC hebt of een VKA. Maar dan zou je misschien iets minder risico lopen als je een DOAC gebruikt. Ja. Begrijp je wat ik zeg?
Ja, zeker. Ja. Okay. Ik denk, misschien moet ik voorkomen dat deze dame valt. Moet iemand ophouden schoenen aan elkaar te binden? Of een hoopje op? Of, ik dacht dat ik snap dat de kat hierop gericht is, maar we nemen aan dat deze dame maar om blijft vallen. En dat er niks aan te doen is.
Ja, maar je hebt toch die mensen. Ja, ik begrijp dat stap 1 is dat je niet de veters aan elkaar moet knopen. Dat doe ik ook altijd even zeggen nog. Maar
altijd losmaken. Als ik wegga, altijd even de veters losgemaakt. Ik denk, even dat checken. Zal niet overkomen.
Maar ja, je hebt gewoon patiënten die wonen op zichzelf. En die, nee, die hebben, houden gewoon het risico, toch? En, die, ja, of klittenband.
Ja.
Ja, ah, fijn. Dus, terug naar het onderwerp. VKA versus DOAC na val. Wat is gevaarlijker? In juni 2022 werd de Cochrane Bibliotheek en PubMed doorzocht. En dit leverde één artikel op. Namelijk het artikel van Something et al. Een systematisch review en een meta-analyse van wel 16 studies. Met in totaal 3671 ouderen met licht traumatisch hersenletsel. Al deze studies werden gepubliceerd tussen 2015 en 2021. En er werden allemaal verschillende soorten DOACs onderzocht in deze studies. En deze studies werden allemaal uitgevoerd in het ziekenhuis. Spoedeisende hulp, ziekenhuis en een op de IC. Nou, de samenvatting van dit artikel, dat zijn 4 punten. Ten eerste, bij patiënten die een DOAC gebruikten, werden minder vaak traumatisch intracraniële bloedingen op CT gezien, vergeleken met patiënten die een VKA gebruikten. Dat was in 8 studies met een odds ratio van 0,44. Dus dit is al een uitkomst die tegenover wat jij net vertelde, het andersom is. Er werden minder vaak bloedingen gezien bij de DOAC. Nou, ten tweede, patiënten die een DOAC gebruikten kregen ook minder vaak een neurochirurgische interventie. Het derde punt is, oudere patiënten met een traumatisch intracerebrale bloeding die een DOAC gebruikten, kregen minder vaak antidota toegediend. Dat was bij 7 studies zo. Nou, is het natuurlijk ook wel wat lastiger om bij een DOAC antidota toe te dienen versus een VKA. Dat is natuurlijk gesneden koek bij een VKA. Maar ja. Nummertje 4. Er werden geen verschillen gevonden tussen de uitbreiding van de bloeding, een uitgestelde bloeding, gedefinieerd als een zichtbare bloeding op een tweede CT-scan. En ook werd er geen verschil gevonden in mortaliteit in het ziekenhuis. Nou, er zijn een paar kanttekeningen te plaatsen hierbij. Ten eerste, het is ongecorrigeerde data uit observationeel onderzoek. Er kunnen dus verschillen zijn geweest tussen patiënten die een DOAC gebruikten en een VKA. Bijvoorbeeld de kwetsbaarheid of leeftijd of comorbiditeit. Ja, dat maakt natuurlijk wel veel uit.
Ja.
Nou, wat doen we hier nou praktisch mee? Het is sowieso onduidelijk of deze onderzoekspopulatie vergelijkbaar is met de kwetsbare ouderen in de huisartspraktijk of een verpleeghuis. Dus dat weet je niet goed. Deze uitslag, deze data, dat lijkt dus ten gunste te zijn van een DOAC na een val op het hoofd. Ja, en hoe kan je nou deze studie tegenover die Frail AF-studie zien die jij net hebt besproken, Marco? Ja, het is goed om dan weer even terug te gaan naar die Frail AF-studie. Daar kan je ook zien in een tabel waar de data staat van alle majeure bloedingen. Daarin kan je ook zien dat in die aantallen, dat daar de intracraniële bloedingen niet verschilt tussen de VKA en het DOAC. Dat is echt vergelijkbaar bij de ene groep 7, bij de andere groep 6. Ja, het is een wat kleinere groep dan deze studie. Maar in ieder geval in die Frail AF verschilt dat ook niet veel. Het verschilt juist veel meer in die Frail AF-studie dat er veel meer bloedingen zijn bij een DOAC in het maag-darmstelsel. Dus dat speelt met name duidelijk. Nou, hier, wat zijn nou eigenlijk de aanbevelingen? Dus bij deze casus met het risico op intracraniële bloedingen na een val, kan dus overwogen worden om een VKA naar een DOAC om te zetten in het kader van deze gegevens. Maar er zal rekening gehouden moeten worden met een hoger risico weer op maag- en darmbloedingen. En nou ja, natuurlijk is het ook noodzakelijk om de nierfunctie dus met regelmaat te controleren bij de DOAC.
Ja.
Nou, ik vind het wel weer een soort puzzelstukje. Al het kan je helpen in die keuze voor te leggen aan de patiënt en de familie.
Ja, biedt ook weer ruimte om. Dat vind ik altijd leuk als onderzoeken wat toch wat tegenstrijdige resultaten laten zien. Dat biedt ook veel meer ruimte om dan zelf met de patiënt een beslissing in te nemen.
Ja.
Want de wetenschap is niet zo eenduidig.
Nee.
Ik vermoed, maar dat durf ik niet hard op te zeggen. Nee, ik zeg het nu wel hard op. Dat de groep die CAT die jij doet, dat het mensen in het ziekenhuis zijn, dat dat gemiddeld genomen iets fittere groep is. Maar dat kunnen we niet terugvinden in de data.
Nee.
Ook omdat ze zelf noemen dat vaak in onderzoeken de echt kwetsbaren worden uitgesloten, want die zijn niet handig om in groepen te hebben en zo. Ja. En dat is natuurlijk anders dan de groep van het vorige artikel waarin die juist werd opgezocht.
Ja. Ja, en dan heb je ook nog de optie natuurlijk om helemaal niks te doen. Helemaal de antistolling te staken. Ja, zoals de auteurs van dit artikel ook zeggen, dat heeft momenteel nog niet plaats in alle richtlijnen. Maar ja, het kan natuurlijk wel overwogen worden, want het blijft toch ook een risico.
Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over percentages. Hè? Dus met je beleid fiets je het 3, 4, 5% de ene kant op, de andere kant op. Ja. Ik heb het idee dat het soms ook wel heel dramatisch daarover wordt gedaan. Er is gewoon een achtergrondrisico als je 83 bent en je hebt wat. Is je baseline risk gewoon zo groot. En als het dan een 4-5% de ene of de andere kant op maakt. Ja, soms moeten we het ook niet ingewikkelder maken.
Ja. Ja, nou heb jij na deze discussie over de antistolling nog dingen die je morgen meeneemt in de huisartspraktijk?
Nou, nee, het eerste artikel, kortademigheid. Ik denk dat die eigenlijk wel gewoon standaard in mijn anamnese moet.
Ja.
Niet als add-on, wat ik nu doe.
Ja.
Dat is gewoon een belangrijke.
Ja.
En voor jou?
Nou ja, ik vind het leuk als de wetenschap op een gegeven moment wel even wat data laat zien op die antistolling weer. Ja. Om toch met juist de echte lastige vraagstukken die je tegenkomt. Behandel ik nou goed of doe ik nou eigenlijk further harm? Ja, vind ik het goed om het hier wel wat extra data te hebben.
Ja, true.
Ja. Nou, de rest ons nog om nog even te zeggen. Mensen die naar het NAG-congres gaan. Leuk jullie daar te zien. En de mensen die nog niet zich hebben ingeschreven. Het kan nog.
Ja. En misschien zien we wel wat mensen op het NRG-congres. Wel leuk, toch?
Ja, zeker.
We dansen allebei op een manier die geschikt is voor een podcast.
Huh? Hoe ziet dat eruit?
Dat is een variant op het thema, je hebt een goed gezicht voor de radio.
Oh ja. Oh ja. Ja.
Jij, ik hou het bij mezelf, niet jij, Femke.
Ook, dankjewel, ja. Ja, inderdaad. Wat een prachtig compliment, dacht ik. Oh nee, toch niet. Nou ja, dus je kan ons herkennen aan aan onze dansmoes. Ja.
Ja.
Volgens Marco. Luisteraars, misschien tot op het NRG-congres. En anders tot volgende maand bij de volgende nieuwspodcast.
Doei doei.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!